Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Dag 3 van de Provada. We zijn bij de Rabobank op de stand. En we gaan het hebben over de woningmarkt in kaart. Maar dat gaan we op een hele bijzondere manier doen. We hebben twee mensen van de Rabobank, maar we hebben ook een kunstenares. Dus als eerste welkom Verelie Klaassen.
Dank je.
Hoofd kunstzaken bij de Rabobank. Hans-Hugo Smit, welkom.
Dank je.
Drukke dagen voor jou?
Het valt mee dit jaar.
Kijk, is dat dus positief?
Dat vind ik positief.
Dat is wel lekker, ja.
Geen volle dagen op een volle beurs.
Mooi. En we hebben natuurlijk Carlijn Kingma, kunstenares.
Ja.
Hoe is het voor jou om op de Provada te staan?
Ja, heel erg leuk.
Ja?
Ja.
Waarom maakt het voor jou zo leuk?
Het is voor mij een kans om mijn onderzoek terug te koppelen aan heel veel verschillende partijen, waar ik normaal gesproken niet zo makkelijk mee in gesprek kom.
Dus jij gaat met heel veel mensen gewoon praten.
Ja.
En welke vraag stel je dan aan ze?
Zoals je net al zei, ik probeer de woningmarkt in kaart te brengen. En dat bestaat uit heel veel sub-onderdelen. En er zitten heel veel knoppen aan en markten en partijen. En ik probeer iedereen te bevragen op zijn eigen expertise. En mij te helpen met dat kleine deel van de kaart.
We kijken daarna inderdaad. Maar daar gaan we straks wel uitgebreid op in. Ik vind het heel bijzonder wat je gemaakt hebt. Verelie, hoofd kunstzaken Rabobank. Dan heb je niet echt iets met vastgoed, denk ik. Je bent met allerlei verschillende dingen bezig. Wat doe je precies binnen de Rabobank?
Ik ben hoofd kunstzaken. Wat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de Rabo kunstcollectie. We hebben best een omvangrijke kunstcollectie. Net als heel veel andere bedrijven. Maar we doen ook nog iets anders. We hebben een Rabo Art Lab. Wat je kan zien als een virtuele werkplaats. Omdat wij denken, in ieder geval dat is mijn stellige overtuiging, dat we kunstenaars nodig hebben als organisatie. Dus we nodigen die kunstenaars uit om een tijdje in de organisatie te zijn, met ons werk te maken. Juist rondom allerlei thema's die we misschien best wel spannend vinden. Okay. Transities, maatschappelijke vraagstukken.
Het zijn allerlei vraagstukken, niet alleen maar woningbouw.
Niet alleen maar woningbouw.
Mooi, maar we gaan het vandaag natuurlijk over die woningmarkt hebben. Carlijn, hoe kijk jij aan tegen die woningmarkt? Want je hebt iets fantastisch gemaakt. Heb je dit in 2 dagen gemaakt?
Nee.
Oké.
Okay. Sorry.
Ja. Maar waar zitten we naar te kijken? Want het is natuurlijk een podcast, dus we hebben allemaal luisteraars en die zien niet wat wij zien.
Ja. Zal ik iets vertellen over mijn werk?
Ja, vind ik heel leuk. Ja.
Ik ben afgestudeerd architect. Dus misschien dat ik me daarom hier ook op die manier kan bewegen. En ik breng, in plaats van dat ik bouwtekeningen maak waar uiteindelijk huizen mee gebouwd kunnen worden, maak ik architectonische tekeningen waarmee ik maatschappelijke structuren verbeeld. Dus hiervoor heb ik ook 4 jaar lang met de Rabobank samengewerkt en heb ik het geldstelsel in kaart gebracht.
Oh, daar heb ik net ook even naar staan kijken. Ja. Dat ziet er waanzinnig uit.
Ja, ja. Waarbij je dus echt ziet hoe geld is verbeeld als water. En je ziet hoe geld door onze economie stroomt. Je ziet de werking van de financiële economie, waar het geld gecreëerd wordt, onder welke voorwaarden het waar geallockeerd wordt. Het is een hele grote, een beetje Escher, Breugel, Jeroenus Bosch-achtig. Heel veel detail. Hele grote kaarten.
Maar het is niet stilstaand iets, het beweegt echt.
Ik maak er animaties van. Ja. Dus zodat je dus ook echt die geldstromen kan volgen. En die animaties die worden gepubliceerd op followthemoney.nl.
Oh, wat cool. Wat kwam er van jou uit? Wat zag jij erin, Verelie?
Het is een kaart van het geldstelsel, dus dat zie ik erin. En je kunt op allerlei verschillende plekken in die kaart wandelen, zeg maar letterlijk en figuurlijk. Je kunt echt op iedere plek intappen. En wat Carlijn beschrijft, dit stromen van dat geld, dat is super interessant. Van wij, dus in het midden van die tekening zie je die reële economie, die wordt bewaterd door allerlei instituten daaromheen.
Ja.
En de vraag is, werkt dat goed en werkt het voor iedereen even goed? Ja. En dat kan best confronterend zijn.
Ja, mooi. Hoe zijn jullie eigenlijk met elkaar in contact gekomen?
Ik heb een liefdesbrief gestuurd naar Carlijn. Nee. Ik heb wel een mail gestuurd naar haar. Nou, best lang geleden al. Denk ik inderdaad 4 jaar geleden.
In 2020.
Geleden. Oh, oké. Okay,
ik weet het nog heel goed, want ik open een...
Voor jou was het wel een liefdesbrief.
Nou, ik open een tentoonstelling toen in het Rijksmuseum Twente. En toen vroeg de journalist aan mij, wat wil je nou eigenlijk graag in kaart brengen? En toen zei ik, nou, ik zou wel graag het geldstelsel in kaart willen brengen. Dus dat stond helemaal onderaan het interview. En toen kreeg ik diezelfde week nog een mail van Verilie. En toen dacht ik ook, ik had ook in mijn hoofd, kan ook het onderwijssysteem. Of is misschien allemaal iets behapbaarder. En dat geldstelsel is toch
best ingewikkeld.
Nou, dat is vooral ook een wereld waar je als burger heel weinig van te zien krijgt. Dus waarvan heel weinig mensen weten hoe het werkt.
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Mijn zoon is 14 en die zit in HAVO 3. En dat moest ik niet gisteravond, maar de avond ervoor moest ik hem helpen met zijn toetsweek voor economie. Ja. En hij stelde mij de vraag, maar papa, ik leer helemaal niet hoe ik met geld om moet gaan en hoe ik geld kan verdienen. En ik vond het zo'n bijzondere vraag. Dat staat er helemaal niet in.
Maar geld wordt ook heel vaak buiten economische modellen gehouden. Ja. Wat natuurlijk als een soort neutraal iets. Terwijl het natuurlijk absoluut niet neutraal.
Nee. Ja.
Daarom. En omdat het ook dus... Omdat er vaak in jargon over wordt gesproken. Of in de taal van de balans. Allerlei ingewikkelde afkortingen. Mortgage-backed securities. Weet ik veel. Dus eigenlijk een soort woordensoep. Ja. En ik dacht, hoe kunnen we dat nou vatten in beeld, zodat iedereen daar ook weer over mee kan praten. En daarom dus die metafoor van dat water. Want we praten ook in de taal van het water over geld. We hebben het over geldstromen, over zwemmen in het geld, over fortuinen die verdampen, assets die we kunnen bevriezen, over liquiditeit, over blue en red oceans. Het gaat maar door. We zitten vol in die watermetafoor. Ik dacht, dat kan ik eigenlijk wel gewoon echt tekenen.
Mooi,
ja.
Mooi.
Nou, en als ik dan nog even mag aanvullen. Dat vind ik dus ook het fantastische aan het werk van Carlijn. En misschien ook weer even een brugje naar deze tekening. Maar jij doet ook echt een appel op ons met jouw werk. Van verdiep je erin. Jij verdiept je voor ons 4 jaar lang in zo'n onderwerp. Om het daarna eigenlijk aan ons te kunnen laten zien.
Ja, mooi.
En nou hopen we dat jouw zoon de volgende keer die tekening in zijn toetsenweek krijgt.
Dat zou mooi zijn. Maar even inderdaad de stap naar dit werk. Hoe noem je dit werk? Heeft het een naam?
De werktitel is De Machinerie van de Volkshuisvesting.
Mooi. Wat zie jij erin, Hans-Hugo? Als we er naar kijken.
Het is nog een schets.
Even. Een heel complex bouwwerk waarin heel veel dingen met elkaar samenhangen. En eigenlijk analoog aan wat Carlijn net zei over dat financiële systeem. Dat het zo ondoorgrondelijk is voor heel veel mensen. Zelfs als je de tekening ziet, blijft het dat. Maar dan word je in ieder geval bewust van dat deel van het systeem waar je dus normaal gesproken geen zicht op hebt. Ik ben analist woningmarkt, dus ik dacht van mezelf dat ik best veel weet van hoe dat systeem werkt. En toch, nu al, als ik naar dit systeem kijk en de toelichting van Carlijn hoor, dan denk ik, er zijn ongelooflijk veel onderdelen waar ook ik, zelfs vanuit mijn brede blik als analist, geen kijk op heb of te weinig weet van heb. Ja. En als het dan gaat over problemen op die woningmarkt en mogelijke oplossingen, dan hoor je heel vaak, ik weet de oplossing wel, het zit hem in. Minder regels of niet stapelen van regels. Of het komt door Europa. Of als we nou maar een ander puntenstelsel hadden of zo. Hè. Iedereen heeft zijn eigen...
Ja.
Maar het is niet één dingetje. Dat maakt één blik op zo'n tekening al duidelijk voor mij. En dat vind ik dus nu al de meerwaarde van... het is nog maar een schets met alle respect. Maar dat levert het voor mij nu al op.
Ja, mooi. Ja, wat is het voor jou, die woningmarkt, als jij daar naar kijkt als kunstenares? Want er zitten natuurlijk best wel met wat grote uitdagingen.
Ja.
Mensen zoeken een woning, betaalbaarheid, noem alles maar op. Het is echt...
Ik kan kort de opzet van de kaart beschrijven.
Ja,
voor
dat
de luisteraars
zou ik leuk vinden.
Ook.
Ja, dat is leuk.
Dus we zien een hele grote arena eigenlijk. Een halve arena, wat de hele woonvoorraad is.
Ja.
En we kijken daar recht op in die doorsnede. En aan de linkerkant in die doorsnede zien we precies 100 woningjes. En daarin zit de hele database van CBS verwerkt. Dus daarin zie je hoeveel woningen er onderop in de sociale huur zitten. Hoe groot die woningen zijn, hoeveel mensen erin wonen. Wat die mensen verdienen, ook uitgesplitst helemaal naar... naar dus die 100%. Je ziet de woonlasten, je ziet hoeveel vermogen ze opbouwen. Nou, datzelfde zie je daarboven in de midden- en in de vrije huur. En, en helemaal bovenaan zie je die koopwoningen. Dus daarin kunnen we al allereerst aan de hand van die visualisatie van de statistiek kunnen we allereerst praten over wat is eigenlijk het probleem?
Ja, ja.
Hebben we te weinig woningen? Zijn die woningen duurzaam genoeg? Wonen we te krap? Hebben we te hoge woonlasten?
Zijn de
verhoudingen goed? Kunnen mensen doorstromen? En dan kan je ook...
Zijn er genoeg woningen voor starters? Zijn er genoeg woningen
precies,
voor ouderen?
Precies, en als we het hebben over dat er veel minder, dat er steeds minder woningen in de vrije huur of in de huursector zitten, ja, dan zie je in de kaart, in de animatie straks, dat de voorraad niet verandert. Want je ziet dat een woningje wordt opgetakeld naar die koopsector, waar die vrijkomt voor een andere persoon.
Ja.
En dat er inderdaad de huursector kleiner wordt, maar de koopsector groter wordt. Dus, die bewegingen ga je allemaal zien.
Ja.
En je ziet de wooncarrière die mensen willen maken. Hè? Dus in die koepel zie je ze, proberen ze, dat is heel Nederlands natuurlijk, hè? Naar die koopwoning met een vrijstaand huisje met een tuintje te komen.
Ja.
Dat is ook niet in alle landen zo.
Ja.
En dan de belangrijke stap natuurlijk, zie je in het midden van de kaart de machinerie van de volkshuisvesting.
Ja.
Met daarin alle partijen, we hebben 120 interviews inmiddels al gedaan voor dit onderzoek.
Ja.
Alle partijen vertegenwoordigd die een rol spelen in het financieren, plannen, ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, reguleren. Ja, alles van die rondom die rondom het ontwikkelen van woningen. Die zit daar rechts onderin. Zeker.
Herkenbaar.
Als een soort praatpop staat ze daar de cijfers te presenteren. Maar en ze wordt natuurlijk aan de achterkant wordt ze dan bestuurd door een ambtelijk apparaat. Of geïnformeerd door een ambtelijk apparaat.
Ja, Hugo de Jonge, die heb je weggelaten?
Ja, nee, die zit daar rechtsonder. Die staat al in de eregalerij daar met alle andere ministers die ervoor zaten. Mona moet misschien ook opschuiven.
Dat gaat snel.
Ja, het gaat heel snel. Het die kaart is razendsnel uit. En dan zie je bijvoorbeeld ook het ambtelijk apparaat. Het fiscaal apparaat bedoel ik. Wat natuurlijk ook een belangrijk aantal knoppen. En wat Hans-Hugo net zei. Wat je eigenlijk gaat zien is al deze hele machinerie, dus de financiers, de markten, het ontwikkeltraject dat we ook als een soort doolhof met alle stappen die je moet doorlopen helemaal hebben uitgetekend. De overheden die van onderaf weer financiële en wettelijke instrumenten optuigen en dat ontwikkeltraject aanpassen. Je ziet dat het een machine is waar heel veel spelers zijn en heel veel knoppen zijn. En het is dus niet afhankelijk van wat je als probleem ziet. Het is niet één knop waar je aan moet draaien. Het zijn heel veel knopjes. Ja.
Nou, Hans-Hugo, als ik aan jou de vraag mag stellen, we hebben de machine te ingewikkeld gemaakt. Want het loopt vast, lijkt wel, die woningmarkt. We bouwen te weinig, financiering gaat niet goed, buitenlandse beleggers blijven weg of kijken naar andere landen. Er zit een beetje zand in de machine.
Ja, ja, allemaal waar.
Ja.
En als ik de oplossing had om dat
hoe gaan we die machine weer draaien te krijgen?
Ja, precies. Nou, ik weet het ook niet. Maar één ding waar ik maar goed met dus als disclaimer dat iedereen waarschijnlijk inzoomt op een eigen dingetje in deze tekening.
Ja.
Maar ik zit daarnaast nu en mijn oog valt op een pijl omhoog waar de tekst bij staat: Happy Isle of Homeowners.
Oh,
dus
mooi.
Het blije eiland van de koopwoningbezitters.
Ja.
En dat staat vlakbij het bordje hypotheekrenteaftrek. En daar zit voor mijn gevoel wel een heel belangrijk ding. Dat we, als ik nu naar de problemen op de woningmarkt kijk en het gesprek wat we daar met elkaar over voeren, dan lijkt het wel alsof de bulk van de problemen geconcentreerd zit in de huursector. En dan met name in de vrije huursector.
Ja.
Want daar zijn de huren te hoog. Of beleggers die werken niet netjes. Of die halen de huurders het vel over de oren. En dat moeten we aanpakken. Dus huurbevriezen, huurverhogingsbedingen onder de loep leggen. Of het allemaal wel aan regels voldoet. Terwijl, en dat maakt deze tekening en de beschrijving net van Carlijn al duidelijk, de huursector is maar een klein onderdeel van een veel groter systeem waar die koopsector ook onderdeel van uitmaakt.
Ja.
En we vinden het allemaal belachelijk dat de huren weer 5% stijgen, maar iedereen met een koophuis, dat Happy Isle of Homeowners, vindt het zalig dat zijn overwaarde weer met 10% gestegen is.
Ja, ja, ja.
En dat zijn communicerende vaten. Het een gaat niet zonder het ander. En dat soort noties zitten hierin. En ik denk als je vraag is hoe gaan we de problemen op de woningmarkt oplossen, die zijn heel breed, maar ik denk dat als we zouden beginnen met het gelijkwaardiger behandelen van huur en koop. En dus ook mooi. De overwaarde in die koopsector.
Daar zit iets mee doen.
Ja, ja. Dat we dan al een boel geld vrij zouden spelen om een heleboel problemen op te lossen.
Ja, ja.
En als ik meteen door mag stoten.
Ja, die overwaarde zie je toch ook weer terug in je WOZ? Of in je...
Ja, ja. Ja, dus je betaalt een klein beetje klein meer, beetje. Maar de overwaarde wordt niet echt belast.
Nee.
En, denk ik ook een probleem, om die overwaarde te beschermen, zitten we allemaal heel erg op, ons huis mag niet minder waard worden. Dus willen we niet in onze achtertuin nieuwe huizen, hè, het NIMBY-gedrag.
Ja, 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 ja.
Dat zouden we denk ik ook moeten aanpassen. Dat is ook wel iets wat Mona Keijzer wil en wat de commissie Stoer bijvoorbeeld ook aangaf. Kunnen we die bezwaarprocedures inperken? Ik denk dat dat ook een onderdeel van de oplossing zou zijn. Gewoon heel veel meer bijbouwen. En dat kan best in Nederland zonder aan kwaliteit in te leveren.
Ja, hoe neem jij dat mee? Dit van Hans Hugo en jou?
Ja, nou ja, dit soort verhalen zitten er. Ja, dit soort stukjes zitten er inderdaad
komen
allemaal
in. Komen
ja.
terug. Ja, ja. Mooi.
Ja.
Ja. Wat zie jij daarin, Veronique?
Nou, het is een heel complex systeem. Dus ik, ja, wat ik erin zie is vooral ook de kwaliteit van Carlijn om iets te ontrafelen.
Ja.
Om iets echt af te pellen tot een kern en maar steeds die vraag te blijven stellen. Maar hoe zit dat nou en waarom? En dan ook aan de juiste mensen.
Ja.
Dus dat zie ik erin.
Ja.
Zonder kennis van die woningmarkt.
Maar we wonen natuurlijk allemaal in een huis.
Zeker.
En we hebben allemaal
ja,
kinderen
we zijn allemaal
die ook
een
weer,
beetje expert op dit
ja,
onderwerp. Dat
vind
ik ook zo grappig.
Ja.
Iedereen waant zich een klein beetje expert.
Ja.
Nou ja, en toch wat mij opvalt in zo'n tekening. En dan, dit is nog maar de schets, hè, dus ik moet het afwachten. Maar er staan zo weinig mensen op.
Het is dus, heel hard.
Ja, ja, en dat vond ik bij het werk over het financiële stelsel nog confronterender. Het is bijna, is natuurlijk mijn eigen perceptie, maar ik vond het heel een soort doemscenario. Terwijl ik dacht, nee, wacht even, zo is het. Want het zijn allemaal systemen en radars waar mensen wel de gevolgen van merken. Maar wie zit er dan aan die knoppen en zo? En uiteindelijk, als het dan hier gaat over al die mensen die ergens willen wonen en prettig willen wonen en een voortuin of een overwaarde, maar in ieder geval alle gunstige dingen die mensen met wonen associëren.
Ja.
Ik zie hier heel weinig blije mensen in. En dan snap ik ook wel dat hè, niet je vertrekpunt is. Maar uiteindelijk zou, denk ik, de menselijke maat in de woningmarkt de boventoon moeten hebben. En niet de systemen die dat aansturen.
Ja. Maar die vind ik wel lastig. Want wij zijn ook bezig met een sociale tour hier op de Provada. En ik hoorde gisteren Mona Keijzer zeggen, want dat is ook in het stoer. Ja, dat moet er eigenlijk allemaal uit. Want dat kost allemaal geld voor die ontwikkelaar. En we moeten betaalbare woningen toevoegen. Dus al die leefbare wijken, hup, niet meer doen. Groen ook niet meer doen. Allemaal niet meer doen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. We maken wel die steden voor mensen om in te wonen en om in te leven. En dan moet je ook gelukkig zijn. Want als je niet gelukkig bent, ja, dan gaan we dat of terugzien in de zorgkosten. Of het leven wordt er alleen maar duurder van.
Ja, dus dit zie je dan continu. Je ziet eigenlijk simpele iedereen. Je kan heel veel oplossingen aandragen voor hetzelfde probleem.
Ja.
En eigenlijk moet je die dus allemaal op een rijtje zetten. Ja, dus de kostenopbouw bijvoorbeeld in een ontwikkeltraject. Waaruit bestaan die kosten nou eigenlijk allemaal?
Ja, natuurlijk moet die ontwikkelaar ook iets in winst maken. Want anders gaat hij niet bouwen.
Tuurlijk, ja,
gaat hij
precies.
Niks doen.
Dus
dat is
je
ook
wil,
logisch.
Dus dit zijn inderdaad de gesprekken.
Ja.
Dat moet een zeker traject zijn. Moet niet al te veel veranderen. Je ziet dat ontwikkeltraject is nu een soort doolhof achtbaan. Waarbij er continu kan je ergens in een endeldormpje vastkomen te zitten. met je karretje. Je ziet dat er door die vertraging enorme kosten gemaakt worden. Maar je ziet ook bijvoorbeeld al de stap daarvoor. Dat het vertrekpunt de grondmarkt is. Waar,
ja.
En daar valt natuurlijk ook weer heel veel over te zeggen. Maar ja, de invoerwaarde van de grond is ook ontzettend duur. Ja, hoe kunnen we daar wat aan doen? Aan de ene kant heb je de artificiële schaarste die we maken door de bestemmingsplan, of zeg maar door de kaart van Nederland op een bepaalde manier in te delen. Heeft ook allemaal redenen, ook allemaal goede redenen. Aan de andere kant zie je dat daar enorme winsten worden gemaakt, waarvan je bij een deel van de winsten zou kunnen afvragen, vinden we dit terecht? Staat hier een economische productiviteit tegenover? Dus zijn, nou ja, als ik kleinere ontwikkelaars spreek die niet meteen heel veel grondposities al hebben. Die zeggen, ja, de grond is gewoon zo duur om aan te kopen op dit moment, want we kopen het van een tussenhandelaar. En uit een rapport van Brink blijkt dan, ik heb dat cijfer nog niet helemaal ontleed, maar ik vond het wel een chockerend cijfer, dat er ieder jaar 6 miljard winst gemaakt wordt
Alleen op de grond?
Alleen op de waardestijging van grond. Dat is een vergoeding voor, voor iets waar geen economische prestatie tegenover staat.
Ja,
behalve dan misschien... je neemt een beetje risico. Dus ja,
je landbouwgrond koopt.
Maar je voegt niks toe. Hè?
Nee.
Je bent niet al de grond al aan het bouwklaar aan het maken. Of aan het verontreinigen. Of noem het maar op.
Ja.
Je voegt dus daar zou je... Dat zijn allemaal stapjes waarvan je zou kunnen zeggen... is dit het knopje waar we aan moeten draaien? En in sommige gebieden is het 60% de grondprijs. In andere is het 30%. Moet je ook weer per gebied gaan kijken. Sommige trajecten...
Dus je hebt heel veel knopjes om uit te werken.
Ja, er komen heel veel knopjes op. Ja. En bij alles ga je zien... dus aan de hand van water weer... hoeveel kosten worden hier gemaakt? Hoeveel vertragingen? Hoeveel partijen zijn er betrokken?
Ja.
Wat gebeurt er? Wat zijn de uitkomsten vervolgens? Hè?
Ga je hier uiteindelijk ook zo'n animatie van maken als die we net zagen op dat filmpje?
Ja.
Cool. Wanneer is het project, wanneer moet het af zijn? heb jij een datum meegegeven van, joh, ik wil dat kunstwerk hebben ergens?
Ik denk eind dit jaar, Carla.
Eind dit jaar, ja.
Misschien is het ook goed om te zeggen dat er ook allerlei andere partners bij betrokken zijn.
Ja, dus het werk is... ik doe het in opdracht van het ministerie van VRO. De provincie Zuid-Holland... BNG Bank, Triodos Bank, de Dutch Green Building Council, de MRA, Metropoolregio Amsterdam. Ik werk natuurlijk samen met Follow the Money, met de Haagse Hogeschool. Ik ben met platform Woonopgave, zelfs meer een burgerinitiatief, met veel onderzoekers ook erin.
Mooi.
Dus het is een samenwerkingsproject. Ja, en daarnaast hebben we dus nog 120 mensen geïnterviewd van woningcorporaties. Het is een groot samenwerkingsproject.
Waar kunnen mensen het straks zien als het straks af is?
In begin 2026 gaan we het werk tentoonstellen. Onder andere bij Brutus. Dat is een kunstenaarsplek in Rotterdam. En we gaan het publiceren op Follow the Money. En daarnaast proberen we het nu in de tentoonstellingsruimte... in de open, het atrium van gemeentehuis Den Haag te krijgen.
Mooi.
Ja, dus dat zou ook een hele mooie... Dat is natuurlijk belangrijk bij mijn verhalen... dat het publiek toegankelijk is. Omdat we
ontrafelt
de complexiteit.
Mensen...
En ga maar met z'n allen zitten en erover hebben.
Mooi.
Ja.
En we hebben het voornemen om het te laten zien op de Dutch Design Week. We gaan samen Rabobank en BPD. Gaan samen de bouwhub op BPD. Of op de DDW, Dutch Design Week in Eindhoven laten zien. Dat wordt ook zo'n plek waar we van gedachten kunnen wisselen.
Ja.
Mooi, er zijn nog veel gesprekken gaan er gevoerd worden rondom dit kunstwerk en de woningbouwopgave van Zuro.
Ja, hopelijk. Laat maar komen.
Ja.
En juist als het dat eerdere punt wat we maakten over dat het niet één stukje is. Dus dat niemand in zijn eentje de oplossing voor het probleem heeft. En dat het juist in dat ingewikkelde complexe systeem met z'n allen opgelost moet worden. En dat we dus in plaats van... focussen op cijfertjes, of dat nou een stikstormnorm is, of een bepaald puntenaantal van het WWS, of verzin nog eens iets, een maximale huurstijging per jaar, die dan of de cao's of de inflatie volgt of zo. Daar zit de oplossing zeker niet in. Je moet uitzoomen en het hele systeem bekijken en uiteindelijk je afvragen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland prettig en enigszins betaalbaar een dak boven zijn hoofd heeft. En hoe kunnen we het systeem zo veranderen dat dat gebeurt? Deels met nieuwbouw, deels ook misschien door de bestaande voorraad slimmer te gebruiken.
Ja.
Deels ook te kijken naar de financiële principes die eraan ten grondslag liggen. En als dat gebeurt in beleidskamers bij Rabobank of in de politiek, maar ook door mensen op straat die het bijvoorbeeld in de hal van een gemeentehuis zien, lijkt mij fantastisch.
Mooi. Nou, dank jullie wel. En heel veel succes nog met het afronden van je kunstwerk, Carlijn. En jullie nog een hele fijne dag hier op de Provada toegewenst.
Dank
je. Bedankt.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!